Dit is de podcast van
Omroep Friesland.
Politiek is niet voor bange mensen. Mijn boek onder deze titel zet het zeer te groot een punt achter zijn politieke carrière. De Groot wie jarenlang Tweede Kamerlid van D66. Landelijke bekendheid kreeg hij door zijn opmerking dat de veestapel in ons land als de helte lietser worden had. Daarmee werd de nationale landbouwdiscussie op scherp gesteld. We troffen de Groot in zijn wenplak wat zijn voor een goed peteer. Maar eerst gaan we nog even waarom naar 1 oktober 2019. Het grote boerenprotest op het Malieveld in Den Haag.
Ik ben echt zwaar onder de indruk van dit protest. Ik vind het goed dat jullie naar Den Haag zijn gekomen. En ik begrijp ook waarom jullie boos zijn. Het gaat ook slecht met de natuur. En we moeten in dit land zorgen voor schoon water.
Gezegd twee zinnen en hij staat ver overheen.
Na deze paar zinnen rukte een woedende Bart Kemp mij de microfoon uit handen. Kennelijk had Janne, de voorlichtster, afgesproken dat ik maar twee zinnen mocht zeggen. Het gejuich en gejoel overstemde nu zelfs Bart Kemp. Blijkbaar mochten we de boeren die dag alleen stroop om de mond smeren. Gelukkig mocht ik nog één zin uitspreken. En ik zei: ik begrijp heel goed dat jullie boos zijn en waardering verdienen. Maar van waardering kan de schoorsteen niet roken.
Dit is het eerlijke verhaal. En laat niet zand in je ogen strooien door mensen die je naar de mond praten. Van waardering kan de schoorsteen niet roken.
Oké. Dank u wel.
Nadat ik het woord had genomen, draaiden 20.000 boeren zich als één man om en staken hun middelvinger op. Vanaf het podium keek ik van het ene moment op het andere naar 20.000 ruggen. Het leek wel afgesproken werk. Laat je niet gek maken. Het is belangrijk dat je het nu goed vertelt, dacht ik. Toen de microfoon uit mijn handen werd gerukt, was ik ervan overtuigd dat ik hem terug kon krijgen als ik rustig bleef. De storm aan emoties ervoer ik als intimiderend. Maar niet zo heftig als het eerdere loopje vanaf de auto naar het podium. Het podium voelde beschermend. Maar evengoed was het een storm die ik over me heen kreeg. De zenuwen gieren door mijn lijf en tegelijkertijd voelde ik me kalm.
Een groot boerenprotest en een strijdbure maar intimidaire Tjeerd de Groot op het podium om zijn politieke visie in het hol van de leeuw u te dragen. We zijn heel wat jaren verder, de BBB kreeg politieke macht en Tjeerd de Groot verdwoen van het politieke toneel. Tjeerd de Groot, je bent geen kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen die er ons in te komen. Waarom dat?
Nou, het is een goed moment geweest om ook te stoppen en met dit boek een punt te zetten achter mijn poging om vanuit de Kamer die landbouw een beetje duurzamer te maken.
Maar wie het jouw eigen keuze? Net meer in Den Haag actief te werken?
Ja, dat was een keuze. Natuurlijk 2 jaar geleden, toen stond ik op nummer 10 van mijn partij. We kregen 9 zetels en ik had 160 stemmen te weinig om herkozen te worden. En dat was natuurlijk een grote teleurstelling aanvankelijk, want ja, dat is net niet. Nou, en toen is op dat moment een punt gezet. Ik ben het boek gaan schrijven en dat was eigenlijk wel heel mooi. En ik heb het op afstand met grote betrokkenheid wel gezien. Ik heb nog steeds heel veel contact met oud-collega's van alle fracties. En de frustratie wordt toch wel breed gedeeld over de stilstand die er is in Den Haag. En wat dat betreft ben ik blij dat ik wat op afstand sta nu.
Ja, ik zie het werk is nog lang niet klaar. D66 stiet het goed voor. Als zo ik weer op plak zien komen, dan kwam ik er nou vast wel in.
Ja, zeker. Maar het is nu denk ik gewoon aan anderen om het voor te zetten en op te pakken. En wat dat betreft heb ik ook in mijn boek natuurlijk geprobeerd zo goed mogelijk mee te geven. Misschien kun je met deze lessen, vooral ook over wat er niet is gelukt, kun je je voordeel doen.
Of wie er iets zachte druk van, je had je punt nou wil maken. En we haar van Tjeerd de Groot als politicus binnen D66 misschien meer leest als profijt.
Nou, geen druk, maar wel bij mezelf het besef. We kunnen de midstrit nemen hier. Wel bij mezelf het besef dat je op een gegeven moment als persoon zo geassocieerd wordt met een standpunt en een etiket dat op je is geplakt, over die halvering natuurlijk gaat het, dat dat niet helpt om dan weer opnieuw te beginnen. Hè, want dan krijg je onmiddellijk dat hele beeld ook weer erbij. En dat, daar heb ik gewoon zelf ook geen zin in.
Nou, je had wel meerdere keren zijn. Ik had geen spiet van hoe ik me opstelt haar. En met name bij die halvering van de veestapeluitspraak. Die het misschien terug de kop wat minder genuanceerd wie als het watskip dat je hier. Maar hij zei, ik had daar eigenlijk nooit spiet van houden.
Op dat moment was het nodig om, nou ja, de olifant in de kamer te benoemen.
Ik begin even naar de kansen. Dat is een mevrouw die mij haar fietsdel kent.
Ja, goeie.
Ja. Want Wozijn had maar smalle stretjes verzeld.
Ja, en de midstrit is ook zo mooi, hè. Aanvankelijk was het echt nodig, omdat ik zag dat, eigenlijk vanaf Veerman al, ik beschrijf dat ook in mijn boek, dat ministers elke keer wel iets vernieuwends hadden. Bijvoorbeeld, Veerman had de dialoog over de intensieve veehouderij. Verburg had de eiwittransitie. En Van Dam de voedseltop. En toen, hadden we toch bij Rutte 3 met Carola Schouten, minister, die kringlooplandbouw goed ging uitwerken, althans. Maar dat betekent ook, en die had ook gezegd, van het huidige landbouwsysteem is niet meer houdbaar. En er stond ook VVD en CDA onder. En dat betekent dat je van dag tot dag allerlei maatregelen moet nemen, langzaam, om naar dat doel te werken. En dat bleef uit. En toen heb ik wel tegen haar gezegd van ik ga de druk uitvoeren, want ik zit niet voor mijn lol in de politiek. En toen zei ze, ja, moet je doen, dat is jouw rol. Dat is natuurlijk ook zo vanuit de Kamer. Nou ja, dat heb ik gedaan. En toen heb ik die hele moeilijke transitie naar kringlooplandbouw, heb ik iets eenvoudiger verteld.
En daar kwam een artikel van in het AD, naar aanleiding van een interview met mij als kop, daarboven D66 wil halvering van de veestapel.
Ja, dat klopt.
En dat wie je net zozeer het doel, zat het erom kreunen wie je, maar misschien de consequentie van het paard van die kringloop, landbouw, dat je zou vol vuur vastrieden.
Ja, je moet gewoon ook de economie veranderen, zodat je na verloop van tijd, en dat kun je met elkaar afspreken, dat boeren gewoon met minder vee een betere boterham kunnen verdienen. En dan inderdaad heb je een veel kleinere veestapel.
Maar toen je die kop zag, hing je toen al in de gaten van dit rint uit de klauw?
Dit enorme effect had ik niet verwacht. Maar dat ik hiermee iets zou benoemen wat heel gevoelig lag, dat was duidelijk.
Ja. Weet je, de politiek is niet voor bange mensen. En dat stel ik Wils II de Hellingsteeg inrinnen. Dat is een smelsteegje waarin we kwalijk jonken en waar rennen kennen. Maar net voor bange mensen. Ja, dat is natuurlijk net een citaat van jezelf. Dat we het wel vaker neemt. Ja. Ik geloof dat Brinkhorst dat ik wel zei. Maar het wie al jeder is nu ook in zwang kan. Je moet dus geen angsthaas wees dat je de politiek involgt.
Zeker. En wat ik ermee bedoel is dat de uitdagingen waar we nu voor staan met wonen, met klimaat en natuurlijk ook met de natuur en de hele landbouwvorming, die zijn heel erg groot en die zullen ook lang duren. En dat betekent dat je als politicus, zeker als minister, ook gewoon de rug recht moet houden en ook af en toe moet zeggen, jongens, dit is niet de allerfijnste maatregelen, maar we gaan het wel doen en we gaan het samen doen.
Ja, maar dan haak ik meer neus. Het populisme dat correct het zin oorstelde is, dat had zeg maar de wien in het zeil.
Ja, en ik ben daar. Dat is natuurlijk. Kijk, weer een bankje. Nou, dat is mooi. Nee, dat populisme is inderdaad, en ik beschrijf ook een beetje in het boek hoe het werkt. En eigenlijk is dat een beschrijving in het klein, hè, rondom landbouw en stikstof, wat er in de wereld nu, in Amerika, in het groot gebeurt. En als schrijvend baarde me dat toch wel zorgen. Want wat je ziet is dat als de feiten niet bevallen, dat alternatieve feiten geven. Als de kennisinstellingen die toch die feiten wat dragen, een onwelgevallige boodschap hebben, dan is dat instituut partijdig. Als de rechter ons niet bevalt, dan noemen we dat D66-rechters, of die noemen we ook partijdig. Of we doen maar alsof het een adviescollege is, terwijl het ging over de Raad van State, een hoog college van staat. Dat zijn allemaal pijlers van onze democratie. Nou, tegelijkertijd zag je dat in het politiek debat niet over de inhoud gaat, maar over op de persoon wordt gespeeld. Waardoor je eigenlijk geen inhoudelijk debat hebt. Je mag het best met elkaar oneens zijn. Het mag best wel stevig zijn. Maar op de persoon, ja, wat ben je dan aan het doen? Nou, dat zie je in Amerika in het groot gebeuren. En dat zag je hier in het klein gebeuren. Ja, en dat tost toch wel onze democratische rechtsstaat aan.
Want zitten er een soort bange meesken in de politiek op het heden?
Nou, dat zo algemeen wil ik dat niet stellen. Ik zie wel en ik schets ook in het boek hoe eigenlijk minister na landbouwminister toch onvoldoende deed om echt iets voor de boeren te betekenen op lange termijn.
Ja, hij wil het hier en door mij maken, onder andere dat interview. Hij wil dus echt bang west.
Nou, dat loopje naar het Malieveld. Want dat was wel heel erg heftig, omdat daar gewoon ook heel veel mensen waren. Ik kan me niet voorstellen dat het allemaal boeren waren, maar er waren wel heel veel mensen die hadden echt zoveel vuur in het ogen. Het was alsof je naar een wedstrijd van Heerenveen gaat in vol Cambuur-tenue en je bent in je uppie.
En dan ben je persoonlijk de target.
Ja, dan op dat moment ben je wel de persoon. En van heel veel mensen kan ik het nog wel begrijpen. Maar wat je ook zag, is dat je dan in een debat, waar je toch elkaar wat collegialer moet benaderen, dat je vanuit Forum, vanuit BBB ook, dat daar zo op persoon werd gespeeld. En motieven worden toegedicht aan mij, maar ook aan de minister. Er werd over de minister gezegd, minister Van der Wal, van ja, dus de minister die alle boeren wil weg hebben. Ja, wat gewoon echt niet waar was. En wat je dan ziet de volgende dag in je inbox, ja, dan stroomt dat vol dergelijke bewoordingen. En ja, soms ook vergezeld van bedreigingen. En daar hebben heel veel politici in Nederland mee te maken. En ik vind dat toch een heel zorgelijk iets. Want we gaan weer naar gemeenteraadsverkiezingen. En er zijn allemaal mensen die zich verkiesbaar stellen. Dat is fantastisch. Dat doen ze niet voor het geld, maar dat doen ze voor het algemeen belang. Om iets bij te dragen. En ik denk dat we ietsje voorzichtiger met elkaar moeten omgaan op dat vlak.
Want je waarom trok bepaalde mensen gewoon ik zien als het kwaad. Nog meer als gewoon de politieke vijand, maar het kwaad.
Ja, dat gaat soms zelfs nog verder. En ik hoop ook in mijn boek te laten zien wat voor ideeën er wel achter zaten. En dat natuurlijk allemaal een stuk genuanceerder ligt. Je hoeft het niet met mij eens te zijn. Dat is niet wat ik vraag.
Maar had het jou wel eens voorzichtiger maken in je uitlittingen? Dat je van nou, ik vind dit, maar ik zal het een beetje voorzichtig formuleren.
Ja, zeker wel. En er zijn ook wel perioden geweest dat ik echt weer helemaal uit de publiciteit ging. Hè? Dus dat je echt weer, bijvoorbeeld in die tijd dat we onderhandelden over wat Rutte 4 werd. Hè? Dus waar dan Staghouwer en uiteindelijk Adema en Van der Wal als ministers waren. Dat hebben we met z'n vieren gedaan. Met Dirk Boswijk, met Tom Verkampen van de VVD, Dirk Boswijk CDA en met de ChristenUnie. En dat hebben we gewoon in 10 ronden gedaan. Mekaar goed in de ogen kijken, begrijpen hoe kan ik jou helpen, hoe kunnen we samen eruit komen. Nou, in 10 ronden zijn we eruit gekomen. We hadden 0 bespreekpunten voor de hoge heren en dames. En we hebben toen echt die 25 miljard geregeld en een aparte minister voor landbouw. Dat soort dingen deed ik ook. En dan heeft het geen zin om dan heel scherp aan de andere kant van de deur te zijn.
Je had er ik nog in die roerige periode een week uitwest omdat je heid verstoor. Hoe pak je dan de trieën weer op wat je zo emotioneel op een orenwijze privé dwaande wezen masten en dan weer die slangenkuil van Den Haag binnenstappen?
Ja, dat was natuurlijk een heftige periode. Ja, dat is voor iedereen die zijn ouders verliest, is dat een hele droevige periode. Je merkt in dat soort tijden ook wel dat dan er ook heel veel menselijkheid is in Den Haag. Want dan, iedereen weet het, iedereen komt even naar je toe. Joh, gaat het? Je wordt even een beetje ontzien. Dus er is ook heel veel vriendschap en menselijkheid, gelukkig.
Het boek van Tjeerd de Groot beschroot net al in het zien feitelijke werk, maar wil ik illustreren mijn verhalen uit de kontline. Ik uit de periode Varsinkemerwerk doet hij directeur weer van Suvelorganisatie NZO. En wie ik zo'n, zo'n verhaaltje, dat voel mij dan even op. En dan ging over vrouw Antje.
Ja.
En dan weer in de publiciteit en eerst kwam vrouw Antje zo verdwijnen. Dat weer net zo. Maar bij de PVV dachten ze dat al. En jou kwamen daar op een site. Wat gebeurde daar?
Nou ja, ik kreeg op een gegeven moment tijdens de begrotingsbehandelingen kreeg ik van de LNV-begroting kreeg ik een telefoontje van de directeur-generaal van jullie willen van vrouw Antje af, hoe zit dat? Ik zeg, nou dat is niet zo, want dit en dat, we zoeken een nieuwe vrouw Antje. Nou, wil je dat dan gaan uitleggen aan Dion Graus? Want die maakt hier een hoop open herrie. Ik zei, nou, dat is geen probleem. Dus wij naar de fractiekamer van de PVV. Dion was daar. En hij had inmiddels begrepen dat het inderdaad ook over een nieuwe vrouw Antje ging. En daar had hij een oplossing voor. Namelijk een kennis van hem. Die al een keer aan een talentenshow had meegedaan. En zij deed daar in de fractiekamer van de PVV een act met hoepels en een grote ghettoblaster.
Dus hij hier al een in zijn eigen geschikte kandidaat chatteren die ter voeten dadelijk een soort auditiedier.
Ja, precies. En dat was nogal onverwacht. Dus ik kon alleen uitbrengen, ja, spreekt ze ook Duits? Maar het was natuurlijk wel een prachtige situatie. Overigens opvallend in die fractiekamer. Daar hingen dus die vlaggen waar nu de laatste weken zoveel over te doen is. Over de prinsenvlag. Ik vroeg, joh, van wie is die vlag? Ja, die is van Martin Bosma, zei Dion toen. Dus dat vind ik ook opmerkelijk.
Ja. Nog even verder over die vrouw Antje. Want jou, wien toen ik als man vanuit die civiel industrie, ik wel een beetje, ja, het moest een goede aandacht krijgen en zo. En het zou een mooi moment wezen wat vrouw Antje, ik op de foto kwam met prinses Maxima.
Ja.
En, maar dat mocht net, dat ging dwars in de protocollen in van het Koninklijk Huis. En toch had je een manier voor waarop dat slagen is.
Ja, je hebt het boek goed gelezen. Ja. Dat was inderdaad. Het Koninklijk Huis vond vrouw Antje niet modern genoeg. Dus die wilde geen foto samen met Maxima en vrouw Antje. We waren op een handelsreis in Duitsland. Ja, en na een paar dagen zijn die fotografen ook al een beetje uitgefotografeerd. Dus we waren in het Mercedes-Benz Museum. De meeste mensen, gasten, stonden allemaal beneden. Maar ik had dus wel. Ja, ik weet een beetje hoe dat werkt. Dus ik stond met vrouw Antje boven. Er komt hier een prachtige sleepboot voorbij.
De Alberta, ja.
En op een gegeven moment komt dan die limousines komen dan aanrijden met het koninklijke paar. En ik loop langs een rijtje hoogwaardigheidsbesteden met vrouw Antje gewoon naar buiten. Knik ze vriendelijk toe, alsof dat ook inderdaad zo allemaal volgens protocol is. Nou, op dat moment gaat niemand meer ingrijpen. En Marlene Driessen, die op dat moment vrouw Antje was, die vangt het paar op, draait zich om. En een fantastische foto is het geworden. En het paar was heel tevreden met die kaas.
Mijn Grut bleert met blokjes cheese, die ik nog keurig uitvent te worden onder dit gezelschap.
Ja, het was, we hadden er echt groot plezier in. Maar we stonden dus daarna in die hal nog een beetje na te genieten. Komt er iemand van dat protocolhof op ons af. En die vroeg, wie heeft hier toestemming voor gegeven? En Madeleine, vrouw Antje, die kijkt een beetje zo rond. Ja, ik weet niet, het was een kale meneer.
Ja. Maar nou even nog wat Frieske relatie. Je bent in de kamer genoemd van Romke de Jong.
Ja.
De D66er van de Gediek, de man van het IJs.
Ja, mijn grote vriend inmiddels. Dat is het leuke, want ik heb het echt aan mijn kamergenoten. Eerst Matthijs Sinot en toen Romke de Jong. Dat zijn echt vrienden geworden. Dus die spreek ik nog regelmatig.
En win je met een soort Friese connectie in Den Haag?
Ja, vooral Romke, hè, want die spreekt ook echt Fries. En die heeft in de Staten en de gemeenteraad gezeten. Toen hij eruit was, heb ik het wel het stokje overgenomen om bijvoorbeeld voor de Friese taal, samen met Haptamoe de Hoop en Aantje Jelle Soeboer, hebben we daar echt wel aan getrokken en een paar mooie dingen nog gedaan. Ja.
Piet Adema, ik heb er een Friese naam.
Ja, die was minister onder Rutte 4, niet zo lang. Die heeft heel hard geprobeerd om tot een landbouwakkoord te komen met vertegenwoordigers van vooral de primaire sector. En dat is niet gelukt.
Heb je ik net jouw vriendel ook?
Nou, ik heb hem proberen te waarschuwen dat het heel moeilijk is om met vertegenwoordigers van de primaire sector, van de boeren, om daar een afspraak over te maken. Hoe je, nou ja, toch. Het ging over krimp, dat wist iedereen. En op het moment dat dan toen LTO-voorzitter Sjaak van der Tak zegt, nou,
ja, laten we dat maar gaan doen. Dan loopt zijn achterban weg. Dus ik heb hem in het begin gewaarschuwd. Pas op, als je over zoiets is het heel moeilijk afspraken te maken.
Nog een Friese naam erin, Femke Wiersma.
Femke Wiersma is nu minister.
Ja, dat is de feitelijke constatering. Maar hoe show je daarnaar?
Nou ja, ik eindig het boek. Het boek gaat natuurlijk over de periode daarvoor. Maar ik heb een korte nabeschouwing over wat het kabinet Schoof heeft gedaan. Waarbij de minister van Landbouw eigenlijk het woord transitie meteen schrapte uit alle nota's. Daar wilden ze eigenlijk niks meer van horen. En de staatssecretaris die verantwoordelijk was voor natuur eigenlijk weigerde in een van de eerste debatten volmondig te erkennen dat we echt een issue hebben met de natuur, met de biodiversiteit. Nou ja, dat zegt al genoeg. En uiteindelijk moet je constateren dat BBB woord heeft gehouden. Want eigenlijk was hun belofte eentje van stilstand. En nou, dat is eigenlijk gelukt, want we zijn gewoon niet verder gekomen. Ook, en mijn stelling is dan dat boeren of pasmelders, geen enkele boer heeft daar wat aan. En het algemene publiek en het algemene belang, schoon water en toch wat betere natuur, de weidevogels, als we het over Friesland hebben, die hebben daar ook niet zoveel aan gehad.
We zitten hier aan het wetter. Je bent nou benamelijk de man van het wetter, hè?
Ja, ik ben de voorzitter van de BBZ. En dat is de branchevereniging voor de beroepschartervaart. Dat zijn motorschepen, zeezeilboten en ook, nou, zeg maar, de Waddenvloot, de IJsselmeervloot, de Bruine Vloot. Dat zijn schippers die nou ja, nooit hun hand ophouden, maar wel keihard moeten werken. Kleine marges hebben en het nodige te doen hebben op het gebied van veiligheid en verduurzaming van de vloot. En nou ja, ze hebben mij gevraagd of ik daaraan mee wil helpen. En dat doe ik heel graag.
Dus de man van de molken wordt de man van het wetter?
Ja, dat was ik altijd al, hoor. Ik zeil mijn hele leven en ik heb ook de zeevaartschool gedaan. Dus dat water was nooit ver weg.
En hoe komt Geert de Groot uiteindelijk in de geschiedenisboekjes? Als een soort Don Quixote die een nutteloze strijd aan het vieren weer, of de man die het on de basis stierf van de echte transitie in de landbouw?
Ja, nou, daar ga ik zelf niet over. Dus dat is aan de luisteraar, zal ik maar zeggen, en aan degene die de geschiedenisboekjes maken. Toen ik de politiek inging, toen was ik met mijn dochters aan het wandelen en vroeg ik, wat vinden jullie er eigenlijk van? En toen zeiden ze, nou, ja, we hebben het toevallig net over gehad. Ze zeiden van, we geloven wel in jouw idealen, maar we zijn bang dat je teleurgesteld zult raken en dat je dan net zo'n wauwelende politicus wordt als de rest. Nou, dat was in 2017, dus ik heb ze natuurlijk gevraagd van, hoe zien jullie het nu? En wat ze zeiden is van, nou, die voorspelling is niet uitgekomen en je hebt het gewoon in ieder geval geprobeerd.
Geert de Groot, goeie vaart.
Dankjewel.
Dit wie een podcast van Omroep Friesland, Bureau de Vries. Wie het nooit zin? Haast me nog naar harken? Voest het mooi? Er zijn volle meer mooie reportages te jaren op uw podcast-account. Zie je op Bureau de Vries.